Goedemiddag gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en jou en de gasten en de luisteraars via het internet thuis of elders hartelijk welkom in deze dienst. De voorganger in deze dienst is dominee P. Veerman uit Katwijk. Ik heb voor u één mededeling, de catechese. Deze week zijn er nog geen catechisaties, met uitzondering van de 18-plus catechese. Deze zal wel worden gehouden morgenavond om 8 uur. De collecte. De eerste twee collecten worden voor de preek gehouden. De eerste collecte is vandaag bestemd voor de Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen. De tweede collecte is bestemd voor de pastoraat en catechese. En de uitgangscollecte is bestemd voor de exploitatie van de kerkelijke gebouwen. We gaan nu met elkaar zingen uit Weerklank 77 vers 1, 2 en 3. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Zeg maar eens. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht, ja tot een eeuwigheid, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Mogen belijden dat te midden van al het geweld in deze wereld de Heere regeert ook in dit nieuwe jaar op deze eerste zondag van 2019. En dan kan het zijn dat we zorgen hebben voor de toekomst. Psalm 27 al zie ik zelfs een leger mij omringen. Nog vrees ik niet, ik verlaat mij op de Heer. Zo mogen wij vertrouwen ook hebben voor de toekomst dat de Heere getrouw is. Het zal vandaag gaan om de strijd rondom het heiligdom. Zoals tegenkomen in Daniel 8. En we zingen van Psalm 27 vers 2 en 3. En straks nadat we het geloof beleden hebben, ook het vierde vers van deze psalm. Psalm 27 vers 2 en 3. Leiden wij ook vanmiddag het geloof en dan noemen we dat met de woorden van de 12 artikelen. En daarna zingen we dus verder uit deze psalm en dan het 4e vers. En spreek dan, belijdend, in uw en in jouw hart met mij mee. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel, maar op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het vlees, dat is de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Met elkaar gaan bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Heren, wij danken u dat op deze eerste zondag van het nieuwe jaar er nog een moment in uw huis mogen komen. Heren, dank dat u ons hier heeft gebracht en dat uw lof mag klinken. Dat u getrouw bent, dat u goed bent en dat u doorgaat. Heer, u laat niet los wat uw hand begon. En dan kan het zijn dat we, als we om ons heen kijken, als we de nieuwsberichten volgen, dat we in verwarring zijn. Regeert God? Bestuurt hij deze wereld? Ligt alles in zijn hand? En Heer, als we dan uw woord gaan openen, dan zegt u het. Ook tegen ons vanmiddag. 2019 is een jaar dat ligt in mijn hand en ik regeer. En ik blijf ook de koning, de heerser in het nieuwe jaar. En Heer, dan bidden we u dat we te midden van al het geweld van de machten ook vandaag opnieuw mogen knielen bij de koning in de kribbe. De zaligmaker, hij die kwam om te zoeken wat verloren is. Hij die naar deze wereld kwam om zondaren zalig te maken. En Heer, dan is toch een groot wonder dat u ons zo hebt opgezocht. En dat u vanmiddag opnieuw zo tot ons komt. Om ook te zeggen dat er behoud ligt bij u. Om ons dat te laten verkondigen. En Heere, geef dan dat we voor het eerst, maar ook telkens opnieuw, mogen knielen bij de Heer Jezus. Een vergeving van zonden ontvangen. Heere, wat bent u goed. En geef dan dat wij in ons leven ook dicht bij uw offer zullen leven. En dat heel ons samen zijn geen godsdienst zonder altaar zal zijn. Maar dat ons leven en onze erediensten vervuld zullen zijn van die ene naam. Jezus, Hij die redt. Dat vragen we voor deze dienst. Dat vragen we ook voor toekomst dit jaar in. Voor ons persoonlijk leven. En wilt u dan zijn met allen die het moeilijk hebben, u kent ze. Als we vanmiddag opnieuw de kerk in zijn gekomen. Als we lasten met ons meedragen. U weet van zorgen, u weet van pijn, gemis. Als de afgelopen weken zwaar geweest zijn. Donker buiten. Donker in ons huis. Donker in ons hart. In onze gedachten. Als daar verdriet was en is. Als daar gemis is. Als daar zorgen zijn over wat het jaar gaat brengen. Heer, u weet ervan. Ondersteunt u en draagt u. Vertroost u en versterkt u. Heer, wij danken u ook. Voor zegeningen. Als we de afgelopen week vakantie mochten hebben. Als we velen ontmoet hebben. Als het goed mocht zijn. Heer, dank voor uw trouwe zorg. Voor uw genade. En Heer, dank ook dat we opnieuw een jaar hebben gekregen. Dat er ook jongeren zijn die morgen weer naar de, van de week weer naar de 18-plus catechisatie mogen gaan. Heere, zegent u hen. Ook alle onze andere jongeren. Hier ook in de dienst aanwezig. Heere, laat de dienst ook begrijpelijk en aansprekend zijn voor hen. Voor jong en voor oud. Dat het niet onnodig moeilijk wordt gemaakt. Maar dat de waarheid ook niet aan de kant wordt geschoven. Zodat we het weten. Voor de tijd en voor de eeuwigheid heb ik het nodig om te leven met de Heer Jezus. En Heer, leert u ons dan ook wat dat betekent. Wat dat inhoudt voor ons leven. Zet onze treden in dat voetspoor achter de Heer Jezus aan. En leid ons met uw licht. Ook vanmiddag. In alle vragen die op ons afkomen. Als er ons leven getrokken wordt. Heer, als we op een schadelijke weg zijn. Geef dan geloof en bekering. Dat we ons afwenden van het kwaad. Weer de Satan uit ons midden. Leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want Heere, van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Tot een eeuwigheid. En Heere, zo bidden wij u dit. In de vergeving van onze zonden. In Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar lezen uit Daniël 8. Daniël 8. Vallen dan zowat in de visioenen van Daniël. Het leek me voor een avonddienst wel kunnen wat pittigere stof, maar zo te zeggen. Wat leerstof uit Bijbelboek Daniël. Mijn gemeente heb ik daar een aantal keren over gepreekt een poosje geleden. En dit gedeelte gaat over de strijd rondom het heiligdom. Om het verband wat vast te krijgen kunt u thuis ook nog hoofdstuk 7 er een keer bijlezen vandaag of deze week. Daar staat een ander visioen en eigenlijk is Daniël 8 een uitvergroting van wat daar in Daniël 7 staat. Je zou ook kunnen zeggen, dan komt het wat dichterbij, ook voor de kinderen. Het is een uitvergroting van dat, van die droom die koning Nebukadnezar gekregen heeft. Die kennen we wat beter. Dat gouden hoofd, zilver, brons en dan wordt het steeds minder. Nou, dit gedeelte speelt zich af zo ongeveer bij het zilver, bij het brons. En daar wordt een periode uit de geschiedenis profetisch door licht. wat dat betekent en hoe de gemeente zich daar ook op mag voorbereiden, het Joodse volk in een bepaalde fase, maar dat heeft ook alles te zeggen voor ons vandaag. Maar dat is even de context. Is er zo'n visioen, doet denken aan het Bijbelboek Openbaring wat betreft de beeldtaal, maar er staat ook een stuk uitleg bij, dus in die zin is het ook goed te plaatsen. We gaan het met elkaar lezen. In het derde jaar van de regering van koning Belsasar verscheen mij een visioen. Te weten aan mij, Daniel, na het visioen dat mij eerst verschenen was. Ik zag in dat visioen, het gebeurde namelijk toen ik het zag dat ik in de burcht Susan was, die zich in het gewest Elam bevindt. Ik zag nu in dat visioen dat ik bij het Ulai-kanaal was. Ik sloeg mijn ogen op en ik zag en zie, er stond een ram voor het kanaal. Hij had twee horens. Die twee horens waren hoog, maar de ene was hoger dan de andere. En de hoogste kwam het laatst tevoorschijn. Ik zag dat de ram met de horens naar het westen stoten, naar het noorden en naar het zuiden. Geen enkel dier kon tegen hem stand houden. En er was niemand die uit zijn macht kon redden. Hij deed naar zijn eigen goeddunken en maakte zich groot. Ik bleef opletten en zie, er kwam een geitenbok aan, vanuit het westen over heel het aardoppervlak, zonder de aarde aan te raken. De bok had tussen zijn ogen een opvallende hoorn. Hij kwam tot bij de ram met de twee horens. En ik, die ik had zien staan voor het kanaal. En schoot met zijn grimmige kracht op hem af. Ik zag hoe hij, vlak bij de ram gekomen, zich tegen hem verbitterde. De ram een stoot gaf en zijn beide horens brak. In de ram was geen kracht om tegen hem stand te houden. De bok wierp hem tegen de grond en vertrapte hem. En er was niemand die de ram uit zijn macht kon redden. De geitenbok maakte zich uitermate groot. Maar toen hij machtig geworden was, brak de grote horen af. En in plaats daarvan kwamen er vier opvallende op, overeenkomstig de vier windstreken van de hemel. Uit een ervan kwam een kleine hoorn tevoorschijn. Die werd uitzonderlijk groot, naar het zuiden toe, naar het oosten toe en naar het sieraadland toe. Hij werd groot tot aan het leger van de hemel. Van het leger namelijk, van de sterren, liet hij er sommige ter aarde vallen en vertrapte ze. Hij maakte zich groot tot aan de vorst van het leger. Het steeds terugkerende offer werd aan deze ontnomen en zijn heilige woning neergeworpen. En het leger werd overgegeven vanwege de afvalligheid tegen het steeds terugkerende offer. En hij wierp de waarheid ter aarde. Hij deed het en het gelukte. Toen hoorde ik een heilige spreken. En een heilige zei tegen de ongenoemde die sprak, hoe lang zal het visioen van het steeds terugkerende offer en de verwoestende afvalligheid gelden? En hoe lang zal zowel het heiligdom als het leger overgegeven worden om vertrapt te worden? Hij zei tegen mij, tot 2300 avonden en morgens. Dan zal het heiligdom in rechten hersteld worden. Het gebeurde toen ik het visioen zag, ik, Daniel, dat ik het probeerde te begrijpen. En zie, er stond iemand voor mij met het uiterlijk als van een man. En ik hoorde een stem van een mens tussen de oevers van de Ulai. Hij riep en zei, Gabriel, laat hem daar het visioen begrijpen. Hij kwam naast de plaats staan waar ik stond. Toen hij kwam, werd ik met angst overvallen. En ik wierp me met het gezicht ter aarde. Toen zei hij tegen mij, begrijp, mensenkind, dat het visioen betrekking heeft op de tijd van het einde. Terwijl hij met mij sprak, viel ik in een diepe slaap, met mijn gezicht op de grond. Toen raakte hij mij aan en liet mij opstaan op de plaats waar ik gestaan had. En hij zei, zie, ik laat u weten wat er gebeuren zal aan het einde van deze periode van gramschap. Want op vastgestelde tijd zal het einde er zijn. De ram met de twee horens die u gezien hebt, dat zijn de koningen van Medië en Perzië. En de harige geitenbok is de koning van Griekenland. En de grote hoorn die tussen zijn ogen zat, dat is de eerste koning. En dat hij afbrak en er vier voor in de plaats kwamen, vier koninkrijken zullen uit dat volk ontstaan, maar zonder de kracht ervan. Aan het eind van hun koningschap, wanneer de afvalligen de maat hebben volgemaakt, zal er een meedogenloze koning opstaan. Bedreven in slinkse streken. Zijn kracht zal groot worden, maar niet door eigen kracht. Op wonderlijke wijze zal hij verderf aanrichten. Het zal hem gelukken. Hij zal het doen. Machtigen zal hij te gronde richten, ook het heilige volk. Door de sluwheid zal hij het bedrog onder zijn hand doen slagen. Hij zal zich in zijn hart verheffen. In hun zorgeloze rust zal hij velen te gronde richten. Ja, tegen de vorst der vorsten zal hij opstaan, maar zonder mensenhand zal hij gebroken worden. Wat betreft het visioen van de avond en de morgen, wat gezegd is, dat is de waarheid. En u, houd het visioen geheim, want er komen nog vele dagen voor het gebeuren zal. Ik, Daniel, kon niet meer. En ik was enige dagen ziek. Daarna stond ik op en deed weer mijn werk voor de koning. Ik was verbijsterd over het visioen, maar niemand merkte het. Dus over dit verbijsterende visioen. Je merkt het, Daniel die is er helemaal ondersteboven van. Hij is er ziek van wat hij gezien heeft. Zo heftig en hevig zijn deze beelden die wij ook vanavond voor onze ogen zullen zien en ook zullen horen wat het betekent voor de kerk, de gemeente vandaag. We gaan met elkaar in het bijzonder stilstaan. Begrijpt vanavond dat natuurlijk niet al die beelden naar voren gaan komen, want het is vrij veel. Maar wat in het bijzonder naar voren gaat komen, dat is wat er in vers 11 en volgende staat. Over dat, ja, de antichrist, dat die verheffende tegenstander, hij maakte zich groot tot aan de vorst van dat leger. Het steeds terugkerende offer werd aan deze ontnomen en zijn heilige woning neergeworpen. En het leger werd overgegeven vanwege de afvalligheid tegen het steeds terugkerende offer. En hij wierp de waarheid ter aarde. Hij deed het en het gelukte. Toen hoorde ik een heilige spreken en een heilige tegen de ongenoemde die sprak. Hoe lang zal het visioen van het steeds terugkerende offer en de verwoestende afvalligheid gelden? En hoe lang zal zowel het heiligdom als het leger overgegeven worden om vertrapt te worden? Stem in de hemel die zegt, Heere, hoe lang zal het nog duren dat de vorsten van de aarde zo vreselijk tekeer gaan? Een vraag die je ook aan het begin van het jaar zo kan stellen. Heere, hoe lang duurt het nog voordat u terugkomt om te oordelen en recht te doen? We gaan met elkaar onze gaven geven en dan zingen we van Psalm 141 vers 1, 2 en 4. Gemeente, als het gaat om Jeruzalem, om de Tempelberg, dan levert dat altijd beroering op, ook in deze tijd. U herinnert zich vast nog wel, ruim een jaar geleden toen president Trump Jeruzalem wilde erkennen als de hoofdstad van Israël. Merk je gelijk, in Nederland geeft dat beroering, aanslag op zo'n Joods restaurant. En zo is het eigenlijk altijd, als er iets in Israël gebeurt, dan is dat wereldnieuws. Dan heeft dat te maken met dingen die in New York of waar dan ook gebeuren. En ook in de Raad van de Verenigde Naties is er nog niet eens zo heel lang geleden, een paar jaar geleden, gesproken over de Tempelberg. Opvallend dat als dan de UNESCO, een van de raden van de Verenigde Naties, daarover spreekt, dan worden consequent worden er Arabische namen gebruikt voor dat stukje grond. Want politiek ligt dat allemaal gelijk heel gevoelig. Nou, dan kan je denken van dat is iets uit deze tijd. Want inmiddels is het Joodse volk teruggekeerd uit de verstrooiing in Israël gekomen. Ze leven daar. Maar als je de Bijbel leest, dan is die strijd rondom dat heiligdom, om die plaats daar, dat is niet nieuw. Dat is iets wat de eeuwen beheerst en wat telkens ook weer terugkomt op allerlei manieren, in allerlei verbanden. Aanvallen van de boze op God, op zijn volk, ook op de gemeente. En hier zie je in het bijzonder dus een aanval op het volk van God in de tempel, het huis van God. Een aanval op het heiligdom. Nou, we zullen vanmiddag in deze dienst ontdekken wat dat visioen te betekenen heeft voor Gods leiding door de geschiedenis heen. En ook voor de gemeente vandaag hier aanwezig. Want misschien dat je denkt van, nou, dat visioen, wat betekent dat voor ons vandaag? Nou, er zijn voldoende lijnen te trekken. Want ook dit gedeelte heeft een boodschap voor de kerk vandaag hier in Nederland. Het thema voor de preek is strijd rondom het heiligdom. En dan gaan we in de eerste plaats zien dat het heiligdom wordt veroverd. In de tweede plaats dat het heiligdom wordt verontreinigd. En in de derde plaats die vraag. Het heiligdom neergeworpen. Hoe lang nog? Hoe lang duurt het nog dat die machten van de wereld hun gang zullen gaan? Hoe lang nog? Ook nog in 2019. Welke macht hebben zij? In eerste plaats dus het heiligdom veroverd. Want dat is eigenlijk wat je ziet in dat visioen. Het zijn allemaal beelden. Nou, als je met je gedachten meedenkt, dan kun je het eigenlijk ook zo wel zien voor Jehovah. Wat Daniel ziet. Er staat in het derde jaar van de regering van koning Belshazzar. Nou, dat is de geschiedenis. Dat is het moment waarin het gebeurt. Belshazzar, een koning van het Babylonische Rijk, hij is aan de macht. En dan weten we, dat is die laatste koning. Die laatste koning die ook dat visioen op de muur heeft gezien. Van die hand die schreef. En in die tijd krijgt Daniel een visioen. En het lijkt erop dat Daniel in die tijd politiek iets aan de achtergrond staat. Want als die hand op de muur schrijft, dan blijkt hij voor Belshazzar wat onbekend te zijn. Maar op dat moment ontvangt Daniel dus visioenen. Om het volk Israël te bemoedigen voor een strijd die gaat komen. Nou, Daniel, hij krijgt een visioen en wat ziet hij dan? Nou, dan ziet hij een ram. Een ram met horens die naar het westen stoot, naar het noorden en naar het zuiden toe. En opvallend aan die ram die heeft twee horens. De ene hoorn is iets kleiner, de andere is nog iets groters. En die ram, dat is een geweldig agressief dier. Maar aan de andere kant zie je ook een geitenbok. En die geitenbok die heeft één hoorn. En je ziet dat die twee dieren, die twee beesten, met een enorme kracht op elkaar knallen. Nou, dat kan je zien. De Veluwe, de herten. Twee dieren die met kracht op elkaar afstormen. Maar dat is geen zinloos geweld. Nou, daar wordt gezien en uitgezocht welk mannetje het allersterkst is. Daar willen die dieren hun kracht tonen. Maar als je hier kijkt, dan is het puur zinloos geweld. Het is een plaatje van de machten van de wereld die zich uitleven in oorlog, in wraakzucht, Die proberen om het rijk van de ander te veroveren, zoals je dat ook vandaag nog ziet. Machthebbers van de wereld, die proberen hun eigen macht te vergroten ten koste van anderen. Agressief gaan vele wereldheersers tekeer. Die ram met die twee horens, die staat voor het rijk van de Meden en van de Perzen. Dus wat dat betreft, mooi dat er een stukje uitleg achtervolgt. Dus we zien het visioen, maar er is ook gelijk een stuk uitleg bij. Het is het rijk van de Meden en van de Perzen. En daar moeten we even goed opletten. Want dat is opvallend, hè? Daniel die krijgt dit visioen ten tijde dat Belsasar, de Babylonische koning, nog aan de macht is. En hij krijgt al te zien dat het rijk van Babel moet gaan wijken. Het wordt onvergestoten door het rijk van de Meden en van de Perzen. Dat is gebeurd. In die nacht, toen Belsasar zich te buiten ging aan de vaten in de tempel, kwamen de Meden en de Perzen de grote stad Babel binnen en hij werd van zijn troon gestoten. En het rijk van de Meden en van de Perzen breidde zich uit en werd een machtig rijk. Het stootte alle kanten op en op dat moment, dan gebeurt het ook dat het volk Israël terug mag naar het beloofde land. Darius, de koning van de Meders, die laat dan het volk Israël terugkeren. En dat zijn visioenen, beloften van de Heere God, die vervuld worden. Maar ook dat rijk van de Meden en de Perzen heeft niet het eeuwige leven. Maar dan kunnen wij wel eens denken, als we machten en krachten zien, dan denk je dat koninkrijk dat gaat nooit meer over. Zo sterk, zo machtig. En je kunt er wel eens angstig van worden, wat er allemaal gebeurt in de wereld. Maar koninkrijken komen, koninkrijken gaan, machten die blinken en die verzinken weer. Want uit het westen komt er een geitenbok aan. Met één hoorn. Pijlsnel stoot hij er doorheen. En hij werpt de ram met de twee horens op de grond. Dat is een beeld van Alexander de Groot. Wie de geschiedenis wat kent en geïnteresseerd is in geschiedenis, die weet dat wellicht wel, dat Alexander de Grote, de Grieks-Macedonische koning, dat hij met zijn leger pijlsnel die Meden en die Perzen versloeg. En hij ging tot in India. Hij veroverde een enorm rijk. Maar toen werd hij ziek. Hij stierf. Jong. De horen breekt af. En het land wordt verdeeld onder vier generaals. En dat is wat je hier ziet gebeuren. Dat er weer vier horenen afkomen. En dan komen we iets dichter bij het volk Israël. Want dan zie je dat één van die horens staat er. Die wordt nog groter. En die richt zich op het sieraadland. Het land dat het sieraad, het eigendom is van de Heere God. Dat is Israël. Eén van die generaals, die wordt daar dus de baas. Hij neemt dat sieraadland in en hij maakt zich groot. En hij keert zich tegen de vorst van dat leger. Eén van die generaals, die gaat ervoor zorgen dat er een periode komt van onderdrukking van het Joodse volk. En ook dat is gebeurd. In de buitenbijbelse bronnen kun je lezen over een Epiphanes, een generaal van die Grieken die ervoor zorgt dat het Joodse volk extreem wordt onderdrukt. Wat doet hij? Hij dwingt de mensen daar bijvoorbeeld tot het eten van varkensvlees. Er wordt een beeld van Zeus in de tempel opgericht. En alle getrouwe Joden, ze worden onderdrukt. Even in de geschiedenis, dan is het ongeveer 200 jaar voor Christus. Nou, dat is een hele periode. Misschien dat iemand nu denkt van ja, nou dominee, dan krijgen we een stukje geschiedenis. En ik interesseer me niet zo voor geschiedenis. Wat betekent dat voor nu? En waarom krijgt Daniel dat dan in zulke beelden te zien? Nou, in ieder geval dit, voor jou vanmiddag. Wat betekent dit? Wat heeft het volk Israël daaraan? Dat Daniel voorzegt wat er gaat gebeuren. Nou, in ieder geval dit. God regeert. Als wij de vraag stellen, waarom gaan al die machten tekeer? Voorziet God dat niet? Heeft hij het niet in zijn hand? Weet hij niet wat er gebeurt? Ja, God regeert. Hij weet het. En de Heere God houdt ook die periode tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament in zijn hand. Want dit is een periode dat er geen profeten meer opstaan. De Bijbel is afgesloten. Je zou kunnen zeggen, het is de periode tussen Malachi en Matthäus in. De periode waarin de stem van de profeten zwijgt. Maar als dan een vrome Jood denkt, waar gaat dit naartoe? Regeert God nog wel? Dan kan hij het weten. De boekrol van Daniël, het is voorzegd. Deze periode van onderdrukking, God regeert. En zo is het ook vandaag. In de periode tussen het Nieuwe Testament en de wederkomst. 2019. De Heer heeft het beloofd. Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Hoe de machten ook tekeer gaan. Hoe je ook zorgen kunt maken, ook in onze tijd in het bijzonder. Al over kerken die leeglopen. Over machten die zich zo vreselijk groot en sterk maken. Gisteren, met afschuw vervuld, ik kwam in een kerk in een van de middelgrote steden in ons land. En ik dacht, nou, we gaan even die kerk bekijken hoe het eruit ziet. En we mochten voor half geld naar binnen. Waarom? Nou, het was nogal een rommel in de kerk, zeiden ze. Dus normaal vragen ze wat voor. Ik snap dat, voor het onderhoud van die monumentale kerk. Maar we mochten voor half geld naar binnen. En wat stond daar? Er stonden allemaal tafels in de kerk. En daar zag ik een programmaboekje liggen. Waar gezegd werd van dansen op de tafels is op eigen risico. Dat gold dus wat daar die avond ervoor was gebeurd. In een prachtig monumentaal godshuis. Ontheiligd op een bepaalde manier dat je denkt van ja, ik moet er maar niet over nadenken wat er die avond daarvoor dus in dat godshuis gebeurd is. Dat die gebouwen zo gebruikt worden. Dan denk je, waar gaat dat naartoe? Wie heeft het nog voor het zeggen? Heren, hoe lang nog? Nou, het heiligdom verovert. Dat zie je dus daar ook gebeuren. Dat die Epiphanus, die krijgt het voor het zeggen. Maar Daniël heeft het gezien en gezegd, God regeert. En al die machten, al die krachten, ze kunnen niet eindeloos doorgaan. Het heiligdom verovert. Nou, even de grote lijn weer. Je ziet dus die woeste beesten. En Alexander de Grote. En dan die generaal die dus die Jeruzalem verovert. En het voor het zeggen heeft gekregen in de tempel. En wat doet hij dan? De Epiphanus. We gaan ervan uit dat hij het geweest is. Als hij het voor het zeggen krijgt bij dat volk. Dan probeert hij het Joodse volk bij God de Heere vandaan te krijgen. En dat doet hij op een vreselijk geniepige manier. De Satan, de antichrist, probeert dat telkens weer. Volgens allerlei manieren om het volk van God kapot te krijgen. Soms door geweld, soms door listen. En nou is het volk teruggekeerd uit Babel. De tempel staat er weer. En hoe probeert hij het dan? Hoe probeert hij zich te verheffen tegen het volk van God? Bestaat, hij maakt zich groot tot aan de vorst van dat leger. En het steeds terugkerende offer werd aan deze opgenomen. En er staat ook, hij wierp de waarheid ter aarde. Nou, twee dingen. Eerst dat laatste. Hij wierp de waarheid ter aarde. Wat doet hij? Hij probeert het volk in slaap te sussen. In vers 25 lees je dat nog iets duidelijker. Vers 25, daar staat, door zijn sluwheid zal hij het bedrog onder zijn hand doen slagen. Hij zal zich in zijn hart verheffen. In hun zorgeloze rust zal hij velen te gronde richten. En die tactiek gebruikt de boze ook vandaag nog. Zorgeloze rust. Dat we meegesleurd worden in het ritme van de tijd. Want wat deed hij? Hij probeerde dat, eigenlijk zou je kunnen zeggen, dat de leidinggevende van Israël, dat die langzaam meegingen in de stijl van het Griekse leven, in de stijl van het Griekse denken. Later heb je daar nog de Sadduceeën aan overgehouden. Die ook helemaal vermengd waren met het denken van de Grieken. Hij zei van, pas je nou een beetje aan. Nou, dan kun je op zondag natuurlijk, zaterdag in dat geval, kun je op zaterdag nog prima naar de tempel gaan. Uiterlijk kun je prima Jood zijn, maar in je denken en in de beslissende momenten luister je naar de cultuur. Zorgeloze rust en de waarheid op de grond laten vallen. Dat is ook wel een waarschuwing voor ons vandaag. Als je daarover nadenkt. In een zorgeloze rust zal hij velen te gronde richten. En hier ook in vers 25. Hij wierp de waarheid ter aarde. Hij deed het en het gelukte. Hoe zit het eigenlijk in jouw leven? In uw leven? Als je nou een beslissing moet nemen, wat staat er dan bovenaan? Is dat het woord van God? Als je erover nadenkt welke game je wel speelt, welke game je niet speelt. Als je erover nadenkt hoe je omgaat met je geld, met je goed. Seksualiteit. Hoe neem je dan beslissingen? Als je nadenkt over een huwelijk. Doen we dan wat de omgeving zegt? Passen we ons in zorgeloze rust aan? Kan soms zo heel langzaam gaan, hè? Dat je eigenlijk meegesleurd wordt met het ritme van de tijd. En voordat je het weet, pas je je helemaal aan. En dan ben je eigenlijk gewoon een chameleon. Als je zondags in de kerk zit, dan luister je naar het woord van de Heere God. Maar ben je morgen weer ergens anders, dan val je helemaal niet op qua kleur. Want je doet precies hetzelfde als iedereen. Een levensgevaarlijke tactiek van de duivel. Dat je je keuzes laat bepalen door je omgeving. En dat je precies hetzelfde doet. Luister naar het woord van God. En als je nou een beslissing moet nemen, stel dan eerst de vraag. Heere, maak me uw wegen bekend door uw woord en door uw geest. En leer mij wat u wil. Wat u wil, dat is het goede. Juist in onze tijd. Zorgeloze rust. Dat is een tactiek die veel voorkomt. Want de boze die verandert niet van tactiek als het werkt. En in onze samenleving vinden heel veel mensen het prima als je hier zondag in de kerk zit. Als je morgen maar normaal meedoet. Dezelfde keuzes maakt. Nou, dat kan niet. Daarom wees waakzaam ook in 2019. Voor die zorgeloze rust. En kijk dan maar eens de structuur van het gezin. Van uw persoonlijk leven erop na. Waar zijn wij nou in slaap gevallen? Waar ben ik zorgeloos geworden? En waar staan de deuren open voor die boze? Om mij bij God en zijn dienst vandaan te halen. Aangrijpend dat het er hier staat. Hij deed het en het gelukte. Ik weet wel zeker dat dat woord ook voor vandaag kan gelden. Voor heel veel omstandigheden van ons leven. En het gelukte. Die zorgeloze rust dus. Nou, laat de keuze bepaald worden door wat de Heere zegt. Maar dat andere wat er staat, dat is eigenlijk nog veel gevaarlijker. De waarheid, dat kan ook nog een stuk van de rand zijn, al is het ontzettend belangrijk. Maar wat hij nog meer doet, hij haalt de kern eruit. Hij maakte zich groot tot aan de vorst van het leger. En het steeds terugkerende offer werd aan deze ontnomen. Wat doet die Epiphanus? Nou, hij kijkt in de tempel. En hij zegt, het is prima dat daar de tempelkoren zijn. Het is prima dat de priesters daar in de mooie kleren rondlopen. Het is prima dat daar de zegen wordt uitgesproken. Maar één ding halen we eruit. En dat is het offer. De offerdienst, die wordt uit de tempel gehaald. Nou, dat voelt een jongere, dat voelen de kinderen ook wel aan. Als je het offer uit de tempeldienst haalt, wat doe je dan? Dan snij je het hart eruit. Dan haal je het allerbelangrijkste weg. Want dat offer, dat staat voor de omgang met de Heere God. Dat is een teken dat er een God is die verzoening doet. Verzoening over de zonde. Dat God een God is van vergeving. En dat zondaren niet tot hem kunnen naderen. Zoals we zijn. Maar dat we verzoening nodig hebben ten diepste. Wijst de hele offerdienst in het Oude Testament. Wijst op de Heer Jezus. Die gekomen is. En zich gegeven heeft als een offer voor onze zonde. En daarom misschien dat een van de kinderen dan zegt. Ja, wacht even. In onze kerk hebben we toch ook geen altaar staan. Als dat zo is dat het nodig is, waarom dan niet? Nou, dat komt omdat de Heer Jezus gekomen is. De Heer Jezus heeft zich gegeven als een offer. Hij heeft zijn leven gegeven aan het kruis. Hij droeg de straf. Hij is het Lam van God dat de zonde van de wereld gedragen heeft. En daar zal het elke zondag ook over gaan. Soms met andere woorden. De ene keer via de ene Bijbeltekst, de andere keer via het andere. Maar het wordt altijd gedragen en het komt altijd uit bij dat ene offer van de Heer Jezus. Hij die kwam om zalig te maken. En dan kunnen we niet zonder offer. En wat is een eredienst? Wat is een persoonlijk leven zonder offer leeg? Als dat offer eruit is. Als we naar de kerk gaan en niet leven van het offer van de Heer Jezus, dan hebben we geen hoop. Dan hebben we geen toekomst. En als het zondag niet klinkt, zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Als we niet bij hem gebracht worden, bij het kind in de kribbe, dan heb je geen hoop, geen houvast en geen toekomst. Maar wat is het dan heerlijk? Als zondags het woord van God open gaat en dat je het mag horen. Al waren je zonden nog zo groot. Christus, hij gaf zijn leven tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En als het avondmaal is, dan mag je het nog zien ook. Dan zie je als het brood wordt gebroken, als de wijn wordt ingeschonken, dat de Heer Jezus zijn leven gaf als een offer. Daarom geen eredienst, geen leven zonder offer. Dit offer kan je niet missen. Ook in 2019 niet. En dan kan je leven nog heel vroom zijn. Of misschien wel helemaal niet. Maar niemand van ons kan daar zonder. We hebben het nodig. Om voor het eerst, maar ook elke keer opnieuw, te knielen aan het kruis. En op te zien naar hem. Heere, wat bent u goed. Dat u uw leven gegeven heeft. Als een offer. Om mijn zonde te dragen. Nou, je ziet het. Die Epiphanus. Hij haalt het offer uit de tempel. En waarschijnlijk, ik zei het al, heeft hij daar een beeld van Zeus, de Griekse god, voor in de plaats gezet. Nou, laat dat geen beeld van jouw leven zijn. Dat je een, ik zou eigenlijk moeten zeggen, een religie hebt. Wel christelijk. In de manier hoe je probeert te leven. Maar dat het offer ontbreekt. Dan heb je geen hoop. Dan heb je geen toekomst. Maar met het offer mag je het weten. Er is een God die verzoening doet. Het offer, ik zeg dat wijst op de vergeving van de zonde. Je zou trouwens ook nog iets anders kunnen uitleggen. Het offer is ook de omgang met de Heere God. De gebedsomgang. Waar het offer omhoog gaat, daar wordt de Heere gezocht. En daar zoekt de Heere contact met zijn volk. Die twee dingen die kunnen in een christelijk leven niet ontbreken. Offeren. Gaan tot God door het geloof in de Heer Jezus Christus. Nou, dat wordt er daar uitgehaald. En nou, waak er dan voor, persoonlijk ook, dat in 2019 dat offer een grote plek heeft in je leven. De dragende grond is onder je leven. Leven van de verzoening van de Heer Jezus. En ook leven met gevouwen handen. Naderen tot God. En de Heere wil dat offer ook kwijt trouwens. Want zijn zoon is gekomen. De Heere Jezus heeft zich gegeven. Vanmorgen trek ik mijn eigen gemeente over de deur die geopend is. De deur die open staat. Ook voor 2019. De Heere Jezus zegt, ik ben de deur. Wie door mij tot God de Vader gaat, die kan kloppen. En er wordt open gedaan. Zo genadig is de Heere. Ook in 2019. En zo trekt hij ook. Maar zo gaat ook die boze dus tekeer. Om dat terugkerende offer op de grond te gooien. En weg te doen. En de waarheid ter aarde te werpen. Wat zien we? We zien de machten van de wereld. We zien die ene horen. Die het heiligdom verontreinigt. Het offer eruit. De waarheid eruit. En dan kijken we ineens omhoog. En dan zien we een vraag in de hemel. Een heilige. Een engel. Die het zegt. Heren, hoe lang nog? Vraag die je ook kunt stellen vandaag. Heren, hoe lang nog? Hoe lang gaat u nog door? Hoe lang duurt het nog voordat u terugkomt? Hoe lang nog dat lijden? Die pijn, die moeite, die zorgen. Heren, wanneer komt u terug om definitief een einde te maken aan al die machten die zich tegen u verzetten? Wanneer komt de Heer Jezus terug? 2019? Het zou goed kunnen. Ik weet het niet. Maar wat ik wel weet is dat als je om je heen kijkt, dat er heel veel tekenen vervuld worden. Dat het evangelie vertaald is, de Bijbel in heel veel talen. Dat die waarheid die Epiphanes op de grond wil gooien, in ontzettend veel nieuwe talen gelezen wordt. Dat er mensen wereldwijd tot geloof en bekering komen. Dat de liefde ook verkilt. Het volk Israël teruggekeerd is in deze plek waar het heiligdom staat. En dat de strijd rondom het heiligdom juist in deze tijd extra lijkt te gaan koken als je het nieuws zo volgt. In ieder geval heel anders dan 100 jaar geleden. Dus op die vraag hoe lang nog? Ik heb geen antwoord. Maar de Bijbel zegt er hier wel iets over. Daniel 3 of Daniel 8 spreekt wel over in ieder geval een beperkte tijd. Want als je kijkt naar die vraag van hoe lang nog, dan zegt die ongenoemde, de Heere zelf, geeft een tijdspan, in ieder geval in die tijd, hoe lang die verdrukking zal duren. Dan zegt hij het, tot 2300 avonden en morgens. Dan zal het heiligdom in rechten hersteld worden. Spreek het eens voor jezelf uit. 2300 avonden en morgens. Als je erover nadenkt, dan klinkt dat als heel veel. 2300 avonden, morgens. Maar als je er goed over nadenkt, het ligt er een beetje aan hoe je gaat rekenen trouwens, maar dan kom je uit op een ruime 3 jaar. Want de periode die beperkt is. En ik denk ook dat de boodschap is die Daniel meekrijgt. Van de machten zijn beperkt. Ze kunnen slechts een korte tijd hun macht uiten. En elke macht die zich tegen God verheft, die zal gebroken worden. Dat zie je ook gebeuren. Al die koninkrijken, ze vergaan. En ook die Epiphanes, hij moet gaan wijken. Hoe dan? Nou, zonder mensenhand. Want dat is het antwoord op de vraag. Als je ermee zit, Heere God, hoe regeert u deze wereld? Dan mag het klinken dat Epiphanes zonder mensenhand, vers 25, gebroken zal worden. En dat is ook gebeurd. Het schijnt dat hij volgens buitenbijbelse bronnen aan een vreselijke ziekte is overleden. En daarna zijn er natuurlijk ook wel weer anderen gekomen. Maar is die periode die hier beschreven wordt van verdrukking, heeft een einde gekregen. De macht van Epiphanes is gebroken. Als je dan kijkt naar de verwijsteksten, dan zit er ook nog wel een grote perspectief achter. Want wie spreekt er hier? Wie mag Daniël vertellen dat zonder mensenhand de macht van het kwaad wordt gebroken? Het is Gabriël. De boodschapper van God, en hij komt. En hij vertelt het tegen Daniël. Zonder mensenhand wordt de macht van de antichrist, wordt de macht van de zonde, van de dood, de machten van de duivel gebroken. Gabriël spreekt op de rand van het Oude Testament over hem die zonder mensenhand regeert. En dan, we hebben hem pas nog gehoord, de dagen rondom de kerst, dat Gabriël opnieuw kwam. En dan komt hij in een klein huisje. Van een meisje, een jonge vrouw. Waarschijnlijk nog een jaar of 17, denk ik. Het is het huis van Maria. En dan spreekt hij opnieuw. Maria, je zult een kind krijgen. Je zult een zoon krijgen. Zonder mensenhanden zal hij geboren worden, gekomen, in je schoot gaan groeien. Zonder mensenhand. En als je de verwijsteksten kijkt, dan zie je hier ook staan, Lucas 1, vers 26. Om het thuis nog een keer na te lezen, dan zie je het dat Maria een kind gaat krijgen. En wie is dat kind? Dat is de zaligmaker. Dat is de Heer Jezus Christus, die geboren is, gegeven is, geboren uit de Heilige Geest, om te regeren. En hij is de koning, die regeert tot in eeuwigheid. En dan zie ik vanavond, vanmiddag, een ram, een geitenbok, en al die machten van de wereld. Maar dan zie ik daar tegenover een lam, dat staat als geslacht, de zoon van Maria, Jezus Christus. Het lam dat staat als teken dat hij de overwinnaar is. Hij heeft overwonnen door zijn leven te geven aan het kruis uit van Golgotha. Hij is ook geslacht om de zonde van de wereld te dragen. Hij staat als geslacht. En zo is hij de overwinnaar. En dit offer, dat kan nooit worden weggenomen. Christus die zijn leven gaf, is overwinnaar. En wie leeft met hem mag het weten. De machten kunnen tekeer gaan. Maar bij hem ben ik veilig. Voor de tijd en voor de eeuwigheid. Toen persoonlijk een vraag. Bij wie hoor je eigenlijk? Bij die machten van de wereld? Of heb je het geleerd om te knielen bij dat lam, bij de Heer Jezus Christus, die onze zonde op zich nam en die hoop geeft, die toekomst geeft, ook als er op dit moment persoonlijk zo ontzettend getrokken wordt aan je leven. Als het giert, als het stormt, dan mag je kijken naar het lam. Het lam dat regeert, ook in 2019, maar ook en vooral. Eeuwig zal hij regeren en er kan geen macht tegenop. Wat een heerlijke toekomst, wanneer je leeft met het lam van God, Jezus Christus. Ga met hem door het leven, te midden van al die strijd, en dan mag je het weten, zijn offer wordt nooit weggenomen. En als ik met hem leef, dan houdt hij vast, nu en voor eeuwig. Amen. Gaan we van zingen van die strijd met Psalm 54, vers 2 en 3. 54, 2 en 3. Zullen we nog danken en ook bidden. Heere, wij danken u voor uw goede naam, voor uw trouw, voor uw macht, voor uw heerlijkheid en glorie, waarmee u deze wereld regeert. U bent de koning die geboren werd in een stal, gelegd in de kribbe, de koning die hing aan het kruis, de koning van de Joden, de koning van de wereld. En Heere, wij bidden u dat we ons ook in dit pas begonnen jaar aan u mogen toevertrouwen. Ons door u laten regeren, ook te midden van alle machten en tirannen, tyrannieke geesten, die samenspannen om u en uw woord te vernietigen. Heere, bewaart u en spaart u. Heere, wilt u zijn ook met uw kerk hier in Nederland? Beschermt u ons. Vermeerder ook hier uw koninkrijk. En Heere, wij danken u. Wanneer u dat doet, de harten van onze jongeren, de harten van ouderen, wilt u ons ervoor bewaren dat we de normen en de waarden van onze cultuur, van onze omgeving, boven de waarheid van uw woord zetten. En Heere, wat sijpelt er dan veel ons leven binnen? Geef dan ook de wijsheid van uw geest om ook scherp te kunnen onderscheiden wat uw woord ons leert. We bidden dat in het bijzonder ook voor hen die op plaatsen leven, werken, naar school gaan, waarin je zo makkelijk onderuit gaat. Heere, wees met ons. Bewaart u ons en geef boven alles dat we een leven en godsdienst mogen hebben. Met daarin centraal het offer van uw Zoon, de Heer Jezus. En dat we het spellen. Jezus is zijn naam. Hij redt. Hij is de zaligmaker die zijn leven ook gaf voor mij. Heere, bewaart u ons voor een godsdienst zonder offer en altaar. Een lege huls. Welke manier dan ook ingevuld. Wilt u dan geloof en bekering geven. Verandering in ons leven. En wees ons genadig. En trekt u ons. Bewaar en vermeerder uw kerk, Heere, ook in het bijzonder op die plaatsen waar het zuchtend wordt uitgeroepen. Heere, hoe lang nog? De kerk wordt vervolgd, of al juist in het persoonlijk leven de vragen zo hoog en groot zijn. Heere, maak ons dan ook bereid om u te ontvangen. Ook als we dit jaar, het jaar is dat u terug zult komen. Heere, dat is niet in onze hand. Dat weet u alleen. Maar maak uw belofte waar. Beschermt u dan ook uw volk Israël, ook in alle strijd. Geef vrede aan Jeruzalem. Ook in alle politieke vragen die daar kunnen liggen. Vrede aan de volken van deze wereld, u die ook het heil brengt. Voor de Joden en voor de volken. Heere, wees ons zo genadig. Vergeef onze zonden. Zegent u ons deze komende week. Ook als we naar een periode van vakantie weer naar school gaan. We bidden u voor leerkrachten en alle die onderwijs geven. Geef hen wijsheid en kracht en frisse moed. Om er ook te zijn voor jongeren. Heere, wij vragen dit. In Jezus' naam. Uit genade. Amen. We zingen tot slot van Psalm 96, het vijfde en ook het zesde vers. Breng hem in zijn huis offer toe. En ook aanbid hem nederig al uw leven. Psalm 96, vers 5 en 6. Ontvang dan nu de zegen van de Heere. Wees God een zegen voor iedereen die God op u en op jouw weg plaatst. En ga heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.